Goedemorgen allemaal. Lekker druk. Een mooie dienst tot nu toe al. In ieder geval, ik hoop dat jullie zelf zo ook ervaren. Dat jullie ervaren dat de Heer hier in ons midden is. En ik zou eigenlijk niet veel hoeven toe te voegen aan hetgeen wat al gezegd is. Misschien denken sommigen mooi. Amen. Nee, Dirk. Mijn broer. Dat is mijn broer trouwens, die zit achterin. Ik heb voorbereid wat er voorbereid moest worden, dat ga ik ook spreken vanmorgen. Helden van vroeger, waar denk je dan aan? Nee, niet weer Dirk. Maar waar denken jullie aan als je denkt aan helden van vroeger? Caleb, inderdaad. Hij was 80 en zei tegen de Heer, mijn kracht was toen, mijn kracht is nu. Ik neem alsnog Hebron in. David, inderdaad, hij kwam met een paar stenen en haalde uiteindelijk met zijn slingshot, met zijn katapult, Goliath neer. Andere helden? Paulus, inderdaad, Leen. Vele verdrukkingen heeft hij gehad. En zijn genade was genoeg, inderdaad. Andere helden? Simson en Abraham. Simson zal ik straks ook over spreken. Abraham, inderdaad, ook. Hij geloofde. En dan ging er gewoon vandoor. Mozes. Klopt. Hij wilde eerst niet spreken en de vader gaf hem uiteindelijk aan Aaron mee. En hij sprak uiteindelijk en leidde het volk uit Egypte. Gideon was bang, maar stond uiteindelijk op. Inderdaad. Ik kwam nog bij, Stefan zat net hier, maar bij Benaja. Oh, Sverre. Ja, daar heb ik er net één van genoemd. Benaja, die doodde in de winter zelfs een leeuw. En welke waren die andere twee? Je mag het even aan je vader vragen. Eleazar en? Ja, Martijn. Ik ben net oudste geworden. We wachten even. Ja, ik weet zelf ook niet. Ja, is goed. Ik dacht nog, maar het is van heel vroeger, maar sommigen van mijn leeftijd kennen die, aan die A-team. Met B.A. Baracus. Ze konden elk probleem aan. Ze waren nergens bang voor. Ze hadden lef en ze gingen er gewoon voor. In het dierenrijk kennen we ook zo'n voorbeeld. Hij is nergens bang voor, durft alles aan. Ze noemen hem ook wel de koning van de jungle of de koning van de savanne. Over wie hebben we het? De leeuw, inderdaad. Sorry? Ja, de leeuw, inderdaad, ja. Jullie mogen straks even met meneer de leeuw daar spreken. Maar een leeuw staat vol voor kracht. Voor durf, lef en gaat geen gevecht uit de weg. Er zijn zelfs mensen, en misschien zitten ze hier ook wel in de zaal, die een tattoo van een leeuw op hun been of arm of rug hebben. Joost? Nou, om daar ook een stuk kracht te laten zien. Maar als ze brullen, een leeuw, dan lig je wel even wakker. Weet je hoe hard die beesten kunnen brullen? 114 decibel. Dat betekent dat als die hier brult, dan hoor je hem op de rotonde in Oude Tongen. Kun je hem laten horen? Deze blijft even hangen. We wachten even op zijn bril. Hij is al uitgebreid, iets eerder denk ik. We kunnen het niet helemaal duidelijk horen, maar 114 decibel. Voor de meeste mensen die slapen naast die wildreservaten, die schrikken soms 's nachts zelfs wakker. Omdat ze schrikken, de video mag weer weg, van de hardheid van zijn gebrul. Ze brullen om territorium af te bakenen en te laten horen hoeveel kracht ze nou eigenlijk hebben. En in de Bijbel lezen we ook over onze grote held, de leeuw van Juda, die ons tot zijn bezit heeft gemaakt. Maar soms zoals we hem ondertussen kennen, onze grote de grote imitator van God, namelijk degene die alles wat God waardevol vindt, naaapt. Hij komt soms als een engel van het licht, of als een wolf in schaapskleren. En vanmorgen gaan we over hem lezen. Hij wordt namelijk vergeleken als een brullende leeuw. Je mag, als je je Bijbel bij je hebt, en als je dat niet hebt, mag je het op je mobiel opzoeken, alvast zo lezen gaan we 1 Petrus 5. Maar we gaan eerst even zo naar Jesaja 14. Namelijk vanaf het begin van de Bijbel streefde Satan naar het verkrijgen van Gods positie. In Jesaja 14, vers 12 tot 15 lezen we over hem. Jesaja 14. Daar staat het volgende over zijn val. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren, zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. En ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Wie u zien, vers 16, kijk u aan en let op u, is dit nu de man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven? Hij stond op tegen God, maar het kostte hem uiteindelijk zijn positie. En uiteindelijk is hij door de Heer Jezus verslagen op Golgotha. Sta je daar wel eens bij stil? Dat de Satan verslagen is, overwonnen is. Zijn macht is ontnomen. Je kunt er verder over lezen in Colossense 2. Maar ook al is zijn macht ontnomen, zijn karakter en zijn doel blijft hetzelfde. In Johannes 10, vers 10 staat dat hij komt om te stelen, te roven en te vernietigen. Dat is zijn enige doel. Hij haat God en zijn schepping zo erg dat hij er alles aan doet om het kapot te maken. Zonder medelijden. En als je je afvraagt vandaag de dag of hij veranderd is, dan hoef je alleen maar te kijken naar de gruwelijke daden die op 7 oktober zijn gepleegd, vorig jaar, in Israël. Met kinderen, met vrouwen. Of als je je afvraagt, wat, is die vandaag nog steeds dezelfde? Moet je je afvragen wat er gebeurt met vrouwen in Thailand, in India en ook in Nederland, die misbruikt worden in de prostitutie. Met mannen over heel de wereld die vastzitten aan welke verslaving dan ook. Of jongeren die hij zo weet te beïnvloeden dat hun leven in hun hoofd geen doel meer heeft. Dat ze kapot gaan. Zijn karakter is hetzelfde. Hij is meedogenloos. En als je geboren wordt als mens, kun je niet meer terug de baarmoeder in. Zover ik weet in de geschiedenis hebben ze nog nooit een hele baby teruggestopt. Omdat de baby aangaf de baarmoeder wel best te vinden. Nee, we zijn geboren en ons leven is hier op aarde. Daar kunnen we niks aan veranderen. Maar sinds we opnieuw geboren zijn, zijn we in oorlog. In een geestelijke oorlog. We hebben er vanmorgen ook over gehoord. En als je dat niet beseft, of misschien zeg je nu, Jos, wat overdreven, in geestelijke oorlog, hou op man. Dan sta je al met 5-0 achter. En dan ben je niet belangrijk voor de vijand. Dan heeft hij je al in zijn macht. Ook al kan de vijand niet overal tegelijk zijn, hij is zeer actief en bezig om de kinderen van God dagelijks te bombarderen. En rondom ons heen te brullen om ons af te leiden. In de tekst van vandaag, 1 Petrus 5, vers 8 en 9. Gaan we die lezen. Lezen we het volgende. Petrus zegt daar, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders en zusters in de wereld opgelegd wordt. Hij brult rondom ons heen om ons af te trekken van God, zodat God niet de eer krijgt in ons leven, maar de duivel. En dat het beeld van God in ons kapot gemaakt wordt. Hij loopt rond als een brullende leeuw. Hij is er dus niet. Want er is maar één leeuw, de leeuw van Juda. Maar hij loopt wel zo rond met als doel ons te verslinden. En we zien het overal rondom ons heen, zoals ik net ook al zei. Zijn doel is niet om alleen maar schade aan te richten. Niet om een beetje te kluiven aan ons. Maar om ons compleet kapot te maken en op te vreten. En door te slikken. Te vernietigen. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar ik heb daar geen zin in. Om op zijn menu te staan. Vanmorgen gaan we kijken naar zijn tactieken. En vervolgens naar hoe we die kunnen bestrijden. We zijn in een oorlog, zei ik net. En dat blijven we tot aan onze dood. Of dat Jezus terugkomt. En wat doe je als je in oorlog bent? Ik vroeg het net nog heel even kort aan Corné. Niet dat Corné in oorlog gezeten heeft, maar wel in het leger. Ik had beter aan Jorn kunnen vragen, want die zit er nog in. Maar dan zorg je ervoor dat je alert bent en waakzaam. Waar Petrus ons ook toe oproept hier. Dat je getraind bent en bekend bent met de tactieken van de vijand. Namelijk als je op militaire operatie gaat, dan onderzoek je waar is de vijand gelokaliseerd. Waar is die? Wat zijn zijn zwakke punten? Hoe zit die in elkaar? Van wie kan dat hier gezegd worden? Wie houdt zich daarmee bezig? Ja, zegt er een. Ik ben toch gewoon overwinnaar met hem? Dat hoef ik toch allemaal niet te weten? Ik ben toch overwinnaar met Jezus? Dat klopt. Maar hoe word je een overwinnaar? In de veldslagen die voor je liggen, de overwinning ook te halen. In de worstelpartijen die er zijn, boven te komen als overwinnaar. Door te knokken, te wederstaan, niet toe te kijken, te denken het zal allemaal wel. Het vraagt dus toewijding. En Paulus zegt over de duivel dat zijn werken ons niet onbekend zijn. En in Efeze 6 wordt geschreven dat we niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, krachten, overheden in de lucht. Als worstelaar moet je dus weten wat de zwakke punten van je vijand zijn. Die bestudeer je om uiteindelijk te overwinnen. Tis en ik kwamen een keer in Zwitserland, tijdens dat we door de bergen wandelden, in een restaurant. En er hingen allemaal gigantische klokken. En dat was echt heel apart. Dat heel dit restaurant hing vol met klokken. En we vroegen aan die eigenaar, wat zijn dat nou voor klokken? Nou, zegt ze, mijn man is worstelaar. En elke keer als je een worstelpartij wint, dan krijg je zo'n klok. Dus zij zegt, wil je ze even horen? Ik zeg, nou, oké. Dus zij drukt op zijn knopje. Al die bellen tegelijk aan. Nou, het eerste was er nog doof van volgens mij, maar het is echt bizar geluid kwam daarvan uit. Waarbij je in de verste verte kon horen wie de overwinnaar was. Zo zou ons leven ook een geluid moeten geven van wie de overwinnaar is in ons leven. Omdat we wandelen in de overwinning van Jezus die hij behaald heeft op het kruis. En dat we van overwinning naar overwinning gaan. Als we kijken naar hoe een leeuw aanvalt, dan is dat, ik heb er 5 manieren achterhaald. Als je meeschrijft, mag je ze opschrijven. Dan is dat op de volgende manieren. Hij moet niet opvallen. Je ziet ze vaak sluipen, heel zachtjes. Je ziet ze niet staan en denken, daar komt de leeuw. En je ziet ze heel rustig sluipen. Ten tweede, hij duikt vaak opeens op vanuit het niks. Het is vaak een verrassingsaanval. Ten derde, ze vallen vaak aan de oude, de jonge en de zieke dieren. En de onachtzame, de nonchalante. Die denken, ik ga wel even in mijn eentje drinken. Ik ben straks terug. En dan grijpen ze vaak een kans. En ze jagen, 4, tijdens stormen en wind. Dan zijn ze ook moeilijk te horen. En als laatste, ze jagen vaak in het donker, omdat hun prooi dan slaapt. En als het vuur uitgaat, als je midden in de jungle verblijft, als het vuur uitgaat, dan komen ze het kamp binnen. Als we dat dan toepassen op ons geestelijk leven, dan is het niet voor niks dat Petrus ons oproept om alert en waakzaam te zijn. Niet alleen voor onszelf, ten eerste, omdat hij vaak niet opvalt en zich vermomt, zoals ik net zei, als een engel van het licht of als een wolf in schaapskleren. Maar hij is vaak geruisloos en opeens pakt hij je. Of twee, om niet verrast te worden en weg te rennen, maar juist klaar te staan voor ons om weerstand te bieden. Waarom roept Petrus ons nog meer op om alert en waakzaam te zijn? Omdat we dan omzien naar de naaste, naar onze naaste, de ouderen, de zieken. Of degene die het allemaal wel even best vinden met de kerk of met Jezus zelf. Degene die nonchalant zijn geworden, om wat voor reden dan ook. Vier, dat we in moeilijke tijden, als het stormt ook in je eigen leven, scherp blijven om te onderscheiden wat van God is en wat niet van God is. En vijf, om vol vuur te blijven voor Jezus. Als we lauw worden, het vuur niet meer in ons brandt, dan komt de vijand het kamp binnen. Het moment dat we als kinderen van God in slaap vallen, is het moment dat de vijand komt met verleiding. Als dat voor jou geldt vanmorgen, dan roep ik je op om wakker te worden. In de Bijbel lezen we ook over een persoon die vol voor God leefde. Zelfs een leeuw ter plekke op zijn weg aan stukken scheurde. We hebben net zijn naam al gehoord. Maar hij werd uiteindelijk lauw. En het begon met onschuldig om te gaan met de vrouw die hij tegenkwam op zijn weg. Maar uiteindelijk viel hij in slaap in haar armen. En dat werd zijn val. Om wie gaat het? Om Simson. Sterker dan een leeuw, maar gevallen voor een brullende leeuw, vermomd als Delila. En hij was niet de enige. David, we hebben zijn naam net ook gehoord, had alles wat hij kon wensen. Op een dag liep hij op zijn paleisdak rond. Keek over alles heen wat de Heer hem gegeven had. En hij had veel gekregen van de Heer. En hij zag een vrouw baden en hij dacht, goedemorgen. Kun je die even halen? Zei hij tegen zijn knechten. Haal haar maar hierheen. En daar ging hij. Hij gleed uit. En haalde een vloek op zijn familie. Of Gehazi, de knecht van Elisa. Elisa kreeg bezoek van Naaman. Die was melaats. Elisa ging niet eens naar buiten. Hij zei zeg maar tegen Naaman dat hij zich 7 keer moet onderdompelen in de vieze rivier daar. En dan zal hij genezen. En Naaman dacht, ja dag, ik kom heel die reis hierheen gereisd. Om me 7 keer onder te dompelen met al mijn geschenken die ik meegenomen heb. Maar uiteindelijk deed hij het. Hij genas, hij ging terug. Maar Elisa wilde niks van al die geschenken hebben. Maar wat dacht Gehazi? Ja, dat zijn zoveel mooie geschenken. Daar wil ik wel wat van hebben. Hij rende erachteraan. Hij nam 2 talenten zilver en 2 wisselkleren mee. Maar hij werd uiteindelijk zelf melaats. En wat te denken van Judas, die zijn hart had gezet op het geld. En Jezus niet volledig volgde als zijn discipel. Maar we lezen in Johannes 13 dat de Satan in hem voer. Bizar, hè? Dan ben je discipel van Jezus. En dan geef je zoveel ruimte aan de duivel, zodat de duivel uiteindelijk grip over hem krijgt. Dat is ook een waarschuwing voor ons. Om Jezus volledig te volgen. Maar voor zilver. En Judas, het kost hem zijn leven. De leeuw gaat rond, zoekend naar wie hij kan verslinden. Zoekend hoe hij schade kan aanbrengen. Verleiding is pas verleiding als het iets in zich heeft wat aantrekkelijk is voor mij. Het moet iets in zich hebben wat ik graag wil hebben. Ik zal het daar even herhalen. Verleiding is pas verleiding als het iets in zich heeft wat aantrekkelijk is voor mij. Het moet iets in zich hebben wat je graag wil hebben. Een aantal jaar geleden was er de kapitein van een schip dat voer tussen Colombia en Amerika. En vlak voordat hij met pensioen ging, kreeg hij een belletje van het drugskartel uit Colombia. En ze zeiden, wil jij voor ons drugs vervoeren? Hij zei, nee, dat ga ik niet doen. Elke week dat hij nog voer, ging de telefoon. De prijs ging omhoog, van 50.000 naar een ton, naar 500.000. En ze bleven maar bellen. Tot uiteindelijk het bedrag kwam bij 2 miljoen. En toen zei hij, hij zei misschien. Misschien doe ik het. En op datzelfde moment belde hij de DEA, de drugsorganisatie in Amerika. En er werd een operatie opgezet om die bende op te pakken. En tijdens het verhoor, ook van deze kapitein, zei een van de agenten, even wachten, ik begrijp iets niet. Je bent al weken met hun in contact en je belt ons nu pas. Waarom? Toen zei hij, ze kwamen te dicht bij mijn prijs. Dat het aantrekkelijk voor hem werd om mee te gaan. Verleiding heeft een prijs. Zoals Simpson na dagenlang gezeur van Delilah aan zijn hoofd uiteindelijk zei, oké, ik zeg het. Ik zeg het je. Het is mijn haar waar ik de kracht van heb. En toen hij in slaap viel, knipte ze het af en hij was zijn kracht kwijt. Zo weet de duivel ook waar jij voor overstag gaat. Wat is dat voor jou? Wat is je zwakke plek? Voor sommigen is het herhalen, 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 totdat je breekt en ingeeft. Voor een ander begint het klein en met kleine stapjes wordt het opeens iets heel groots. Maar wat ben je bereid om zelf in je leven op het spel te zetten? Waar ben je mee bezig als de duivel bij jou aanklopt? Het kostte Simpson zijn kracht. De duivel valt aan op diverse manieren en elke aanval is maatwerk. We zongen net, geen enkel wapen wat tegen ons gesmeten zal stand houden. Jesaja 54, vers 17. Maar in de grondtekst van dat lied staat, geen enkel wapen wat tegen ons gesmeten. Dat is zo kunstig gemaakt. Hij weet precies waar hij bij jou moet aansluiten om jou aan te vallen. Het is maatwerk. Bij Simpson en David was het verleiding. Bij Eva was het verlangen naar macht en naar kennis. Want in Genesis 3 lezen we dat ze uiteindelijk viel. In Adam ook. En uiteindelijk lezen we over Petrus, die binnenkwam toen Jezus terecht stond. En dat ze tegen hem zeiden, jij bent toch ook een van die? En Petrus zei, nee, helemaal niet, tot 3 keer toe, totdat hij de haan hoorde kraaien. Terwijl Jezus hem al gezegd had, je gaat mij verraden, dan hoor je de haan 3 keer kraaien. 1 Korinthe 10 zegt, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt. Of we lezen over het geldzucht, wat we net gehoord hebben van Gehazi. In 1 Timotheus 6, vers 10, staat, want alle geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door ernaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. We worden gewaarschuwd om onze ogen niet op geld te zetten. De Bijbel leert ons dat Satan de overste van de wereld is. En als we ervoor kiezen om mee te gaan in zijn verleidingen, dan zullen we ook onder zijn macht zijn. En we moeten niet denken dat we dan macht over hem zullen hebben. In Matteüs 4 lezen we over 1 iemand die ook verleid werd, maar rechtop bleef staan. Jezus zelf. In de woestijn werd de leeuw van Juda bezocht door de brullende leeuw. En bood weerstand. En diezelfde geest die in hem leeft, leeft nu ook in ons. En stelt ons in staat om te overwinnen. En ook om in overwinning te leven dagelijks. We kunnen van Jezus zelf leren hoe we de vijand kunnen weerstaan. En dan wil ik 4 punten met jullie bespreken. Namelijk eerst door het kennen van zijn woord. Jezus zei continu op wat Satan zei, maar er staat geschreven. We moeten leren onderscheiden of iets waar is en van God is, tot eer van hem is of niet. Dat doe je door het woord te kennen. Is het niet tot eer van hem, stop ermee. Het brengt je namelijk onder de macht van Satan. En door het kennen van zijn woord groeit je geloof in wie God is. En welke autoriteit we van hem hebben ontvangen om de duivel te weerstaan. Het tweede, gebed. Jezus bracht dagelijks tijd door in gebed met zijn vader om zijn wil te kennen. En door te bidden weten we van de Heilige Geest in welke situatie we komen, wat we moeten doen, hoe we moeten handelen. Vraag om de gave van de Heilige Geest, ook de gave van onderscheiding. Ten derde, bestraf de Satan. Wat Jos, wat zeg je nou? Ja, bestraf hem. Hoe vaak hoor je iemand dat nog zeggen? Vaak denken we, oh nee. Beseffen we dat we macht hebben gehad om te treden op slangen, schorpioenen en de hele dag van de macht van de vijand te breken en dat niks ons zal schaden? Dat zijn woorden van Jezus zelf. Zo kwam ik een keer bij vrienden binnen en een kind huilde. En in mijn hoofd zat het niet lekker. Ik dacht, dit klopt niet. We gingen er naartoe, we baden ervoor en het kind was stil. We bestraften de duivel. Is dan elk huilend kind demonisch? Nee, natuurlijk niet. Dat zeg ik ook helemaal niet. Maar vragen we aan de Heer in de situatie die we tegenkomen. Vader, wat is dit? Of denken we, joh, last van zijn eten. Of joh, noem maar op. Nee, niet achter elke boom staat een demon. Of achter elk gepiep zit er een. Maar leven we nog in de realiteit dat we op een slagveld leven en dat we in een geestelijke oorlog wandelen? Er zijn op de savanne of in de jungle wilde beesten die van zichzelf veel sterker zijn dan een leeuw. Maar die in elkaar krimpen van angst als de leeuw brult. Al zouden we maar beseffen dat hij die in ons is, sterker is dan degene die in de wereld is. Dan zouden we hem in Jezus' naam vertrappen onder onze voeten. En als laatste, we hebben elkaar nodig. Ik wil met jullie lezen Prediker 4. Vanaf vers 9. Want twee zijn beter dan één. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee de ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als ze twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet de één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Soms ben je moe van de strijd. Moet je even bijdenken. Vraag dan een broer of een zus om de wacht te houden. Naar je om te kijken voor je te bidden en te strijden. En als de tijd zwaarder wordt, we krijgen nog best wel moeilijke dagen denk ik, als we de Bijbel lezen, hebben we elkaar juist harder nodig. Je bent niet de enige, want over heel de wereld, zegt Petrus, ondergaan broers en zussen hetzelfde lijden. Maar wil je niet verslonden worden, wees dan niet lauw en passief, maar juist actief, waakzaam, alert. Neem je leven serieus, want heulen met de vijand, dat kan echt niet. Want hij pakt je, het kost je je leven. Maar wijs elkaar op Jezus, die sterke held, die nooit terugdeinsde. En zelfs voor ons het kruis verdroeg en de schande. En die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Aan de rechterhand van God. Hij, elke keer als je moeite hebt, kun je hem te hulp roepen. En hij zegt in Psalm 50 vers 15, roep mij aan in de dag van benauwdheid. En ik ruk u uit. En dan zal ik u eren. Waar we vanmorgen ook over gezongen hebben. Ik wil afsluiten met een heel kort filmpje. Als die doet. Ja. Zo gaat het eraan toe. Op het dagelijks slagveld. Je mag hem door laten gaan. Hè? Soms wandel je lekker en word je opeens aangevallen. Door de brullende leeuw. En het is er niet één, het zijn er meerdere. Het kan soms in je eigen leven gewoon heel pittig zijn. En zie je, dit is een jonkie. Dit is geen oudere. Dit is een jongere. De duivel weet wie die moet aanvallen. Zie je waarom we elkaar zo hard nodig hebben als gemeente? Alleen had dat beest het nooit gered. En alleen zul je het zelf ook niet redden. Stop hem maar. Stop hem maar. Misschien zit je hier en voel je zo aangevallen door de vijand. Dat als je eerlijk bent naar jezelf en naar je broers en zussen, dan trek je het gewoon niet meer. Dan is het leven gewoon pittig. Dan wil ik je vragen om op te staan. Om voor je te bidden. Is er iemand die denkt, ik ben gewoon eerlijk. Ik trek het gewoon niet. Ik vraag je niet naar voren te komen, alleen om op te staan van je stoel. Niemand? Henny, dank je. Mag ik voor je bidden? Zijn er nog meer? Meer? Als we eerlijk zijn, mensen. Bedankt voor jullie eerlijkheid. Misschien stiekem nog iemand die op zijn stoel zit. Die denkt, joh. Als ik eerlijk ben, ik trek het gewoon niet meer. Degene die er rondom zitten, misschien willen jullie meebidden. Vader, u kent de gebrokenheid van deze mensen, de pijn, het verdriet, de harde tijd waar ze doorheen gaan. Ik bid dat u ze op dit moment bezoekt. O Heilige Geest, dat u ze bezoekt, dat u ze vertroost, dat u ze nieuwe kracht schenkt. En dat u ons helpt als broers en zussen om rondom hun te staan. Ze aan te moedigen, voor ze te bidden. Ze te troosten, niet alleen maar met ze te lachen. Dat kunnen we allemaal, maar dat we ook met ze zullen huilen. Zoals uw woord het ook zegt, dat het goed is om ook in het huis van treurenden te zijn. Heer, ik bid dat u ons helpt om echt te worden en eerlijk te worden naar elkaar toe. Vader, bemoedigt u een ieder die is gaan staan, heren. Maar ook degene die dachten, joh, ik had eigenlijk ook moeten gaan staan. Maar ik durf niet. U kent hun hart. U kent hun gedachten. Heren, als ik eerlijk ben, dan sta ik zelf ook. Het leven is soms gewoon pittig. Het is soms gewoon zwaar. Maar ik dank u dat we uw geest hebben ontvangen, Heer. Dezelfde geest die u, Heer Jezus, uit de dood liet opstaan. Dat hij in ons leeft. En dan bid ik u. Wilt u door uw geest ons alstublieft keer op keer aanmoedigen, aanvuren. Rechtop zetten. En ons herstellen en genezen. En bemoedigen, Heer, als we er doorheen zitten. Vader, dat u een ommekeer brengt in de situaties. In alle situaties van de mensen die hier voor mij staan, Heer. En ook voor mezelf. Heren, wees zo bij ons, Heer. In de naam van de Heer Jezus bid ik u dat. Amen. Maar misschien zit je hier. En zeg je, om eerlijk te zijn, ben ik gewoon in slaap gesukkeld. Ik ben niet de persoon die ik zou moeten zijn. Ik wil wakker worden en opstaan. En stoppen met een halfslachtig leven. En de strijd aan te gaan waarvoor ik eigenlijk geboren ben. Dan vraag ik je ook om op te staan, om voor je te bidden. Misschien stond je net ook, ben je dezelfde als nu. Mag je ook gaan staan. Willen jullie meebidden? Vader, wakkert u iets aan, Heer, in de harten van deze mensen. Wat u alleen, niet alleen kan laten aanwakkeren, maar ook kan laten branden. Doet u met uw geest alsjeblieft een nieuw werk in hen. En help ze om op te staan, Heren. En zich uit te spreken. Of op te staan in situaties waarin ze zijn blijven zitten. Heer, laat u het vuur opnieuw branden in hun harten. Het vuur van u, Heer Jezus Christus. Van het kennen van u. Schenk ze passie in hun hart, Heren. Nu u niet alleen te kennen, maar ook te volgen. En bewerkt u in hun wat u alleen kunt, Heer. Zonder u kunnen wij niks doen. Het is uw werk. En daarom bidden we dat u ze vervult, Heren, met uw Heilige Geest. Vervult met uw kracht. En dat u ze de vrijmoedigheid schenkt om te spreken en uit te stappen. En te leven voor u. In elk aspect van hun leven. Heer, en als ze het hebben laten liggen. Als ze lauw zijn geweest. Als ze de duivel grond hebben gegeven in hun leven. Dat u ze vergeeft, Heer. Dat u ze vergeeft. Dat u ze daarvan reinigt door uw bloed. Dat u ze verlost. Van de boze. En ze vervult met uw geest, Heer. En opnieuw. Zoals u Petrus aannam in genade. Dat u ze opnieuw aanneemt in genade, Heer. En dat dus helpt om te leven volledig voor u. Vader, ik bid u dat in de naam van de Heer Jezus. Amen.